luistert naar een studie van Calvary Chapel Haarlemmermeer. We bidden dat de Heere tot je zal spreken en je zult groeien in jouw persoonlijke relatie met de levende God. Bezoek voor meer informatie onze website calvarychapel.nl. Dat is calvarychapel.nl.
Goedemorgen, mijn naam is Casper de Haan. Ik heb het voorrecht om als een van de oudsten in deze prachtige gemeente te dienen. En ik mag vanochtend ook voorgaan. En ik wil samen met jullie kijken naar de laatste serie, of laatste onderdeel van de serie Samen Kerk Zijn. Vorige keer dat Mark hier ons doorheen leidde, zei hij dat het de laatste was. En daarna kreeg ik het op mijn hart om het nog één ding te doen, om het samen af te sluiten. En daarvoor gaan wij vandaag naar Matteüs hoofdstuk 16. Dus sla je Bijbel alsjeblieft open. Swipe in je Bijbeldragende device naar Matteüs hoofdstuk 16. En daar beginnen wij met lezen dan in vers 13. Maar wat wij tot nu toe gezien hebben in deze serie over samen kerk zijn, is dat we willen leren van God zelf wat het is om kerk te zijn. Want velen van ons hebben een historie met de kerk, hebben dingen meegemaakt, hebben dingen gezien in de kerk, waarvan een deel van de dingen goed is en een deel van de dingen misschien minder goed is. En dan mogen we leren wat het is, wat het in beginsel is om samen kerk te zijn. Dan mogen we leren hoe God zelf naar de kerk kijkt en wat hij van de kerk vindt en wat hij met deze kerk doet. En vorige keer is Mark geëindigd in 2 Petrus, waarbij we gezien hebben dat we een roeping van God hebben die we waar moeten maken. En die roeping is eigenlijk hetzelfde als waar we net qua liederen ook mee geëindigd zijn. Liefde. We horen te eindigen bij liefde en dat we die liefde ook gaan leven en uiten naar de mensen om ons heen. Want als wij alle kennis bezitten, maar we hebben geen liefde, dan missen we het hele punt. En dat is wat God ons wil leren, dat wij mogen leren leven door liefde, voor liefde en gebaseerd op Gods liefde. En dit is allemaal nodig om te weten, dit is fantastisch om te weten en het is belangrijk dat wij leren wat het is om samen kerk te zijn. Maar we kunnen niet eindigen zonder dat er, zoals dat in marketingtermen heet, een call to action is, een oproep tot handelen. Want je kan theoretisch weten wat het is om kerk te zijn. En er toch uiteindelijk niks mee doen. Dat doet me denken aan het verhaal van een kind die van zijn vader te horen kreeg: ik wil dat je je slaapkamer gaat opruimen. En dat kind ging weg en die kwam na een tijdje terug. En die vader die zegt: oké, ik vroeg je om je kamer op te ruimen. En dat kind antwoordt: ik heb geanalyseerd wat u gezegd hebt. En ik heb de grondtekst van de woorden heb ik opgezocht. En ik weet precies wat het plan van aanpak is om mijn kamer op te ruimen. En ik kan tot in detail vertellen wat valse leer is over het opruimen van je kamer. En de vader vraagt: maar dat is fantastisch. Dan ga ik er ook vanuit. Heb je je kamer opgeruimd? Nee, dat heb ik niet gedaan. Ik heb al die dingen uitgezocht. Maar mijn kamer opruimen heb ik niet gedaan. Zo kunnen wij zijn als het gaat om de dingen van Gods woord. Dat wij alles uitzoeken. Grondtekst, fantastisch. Context, keihard nodig. Dat we weten wat wel en wat niet Bijbels is. En dat we daar stoppen. En daarom is het belangrijk dat wij gaan leren, gaan beseffen, gaan leven naar het feit wat we vandaag uit Gods woord gaan halen. En zoals ook hier op de slide staat, wij zijn bouwstenen in Jezus' handen. Op elk van die stenen staat een naam. Op elk van die stenen staat een naam in Jezus' handen. Niet nu letterlijk op de slide, want ik zie jullie kijken, van waar heeft hij het over? Is dat een foutje op de slide? Nee. Maar wij zijn allemaal een bouwsteen die door Jezus ergens neergelegd wordt om een bouwwerk te maken. En Calvary Chapel Haarlemmermeer is één van die bouwwerken die Jezus aan het bouwen is. En jij, u en ik, ze hebben allemaal onze naam op één van die bouwstenen. En God wil ons dan samen bouwen. Maar laten we teruggaan naar de tekst, want ik kan dit mooi zeggen, maar het gaat erom wat Gods woord zegt. Dus laten we lezen in Matteüs hoofdstuk 16, vers 13 tot en met 18. Toen Jezus gekomen was in het gebied van Caesarea Philippi, vroeg hij aan zijn discipelen: wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? De discipelen zeiden, sommigen Johannes de Doper en anderen Elia en weer anderen Jeremia of een van de profeten. En hij zei tegen hen, maar u, wie zegt u dat ik ben? Simon Petrus antwoordde en zei, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. En Jezus antwoordde en zei tegen hem, zalig bent u, Simon Barjona. Want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. En ik zeg u ook dat u Petrus bent en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. En de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Laten we bidden. Heere God, dank u wel voor uw woord. Dank u wel voor de woorden van uw zoon, voor de woorden van Petrus, van de discipelen. Dank u wel dat u deze woorden wil gebruiken om tot ons hart te spreken. Dus Heilige Geest, spreek tot onze harten. U bent degene die het woord ingeblazen heeft, waardoor wij het nu mogen ontvangen. Maar u bent degene die woorden van eeuwig leven hebt. Dus Heere, dat vragen we. Haal alles uit onze gedachten weg wat ons in de weg kan zitten. Help ons om gefocust te zijn op u. En leer ons wie u bent. Leer ons wat het is om een bouwsteen te zijn. En trek aan ons hart waar wij dat niet zijn. Heren, voor degenen die hier zitten die nog niet geloven, laat dit het moment zijn. Laat deze preek het moment zijn waarop u hen aanraakt. En waarop zij niet anders kunnen dan hun knieën buigen en Jezus Christus erkennen als de Messias, de Zoon van God. Dus Heren, doe wonderen. Heren, we leggen de lat heel hoog, maar dat komt omdat we de lat bij u neerleggen. Dus Heren, u moet doen wat u goed dunkt. En Heren, laat er geen woorden van mij bij zitten, maar alleen maar uw woorden, want dat zijn woorden van eeuwig leven die wij nodig hebben. We bidden en we vragen in Jezus' naam. Amen. Jezus is hier op een cruciaal punt in zijn bediening. Hij vraagt hier aan zijn discipelen in eerste instantie wie de menigte zegt dat hij is. En hij hoort dan van de menigte dat er verschillende ideeën zijn. Johannes de Doper, Elia. Het is op zich interessant dat mensen zeggen Johannes de Doper, want Jezus leefde letterlijk tegelijk met Johannes de Doper. Dus hoe ze dat dan voor zich zagen, weet ik niet. Maar Elia, Jeremia, een van de profeten, allemaal prachtige antwoorden, maar wel antwoorden die allemaal tekortschieten. Allemaal antwoorden die minder zijn dan het antwoord dat Petrus gaat geven. Want Jezus vraagt in vers 15, maar u, wie zegt u dat ik ben? Jezus brengt het heel persoonlijk, heel dichtbij. En het antwoord van de discipelen, waarbij Petrus degene is die spreekt, is het volgende, vers 16. U bent de Christus, de Zoon van de levende God. En wij kunnen hier heel makkelijk overheen stappen en denken, ah, mooi antwoord, klopt. Maar voor die tijd was dit een gigantische uitspraak van een Jood. Bedenk je dat de Joden tot op de dag van vandaag zoeken naar en wachten op de beloofde Messias, de Christus, de gezalfde. Want Christus is het Grieks voor het woord Messias, degene die gezalfd is door God. Dus de uitspraak hier is dat Jezus de lang verwachte Messias is. De gezalfde van God. Petrus zegt, het wachten van de Joden is voorbij, want Jezus is gekomen, de Zoon van de levende God. En wat Petrus dus ook zegt, is dat alle profetieën over Jezus, die er in het Oude Testament staan, dat die vervuld zijn, nu of in de toekomst, door Jezus. De lange periode van stilte tussen het Oude en het Nieuwe Testament is voorbij. Jezus is gekomen. Het is een gigantische uitspraak die hij hier doet. Er spreekt zoveel geloof, zoveel overgave, zoveel historisch besef, zoveel religieus en theologisch besef uit, deze uitspraak. Het is niet maar een paar woorden, dit is een leven, dit zijn woorden van overgave. Bijbelcommentator Matthew Henry heeft gezegd, de opvatting van de mensen over hem, over Jezus, was dat hij de geest van een overleden man was, Elia of Jeremia. Maar zij die hem kenden en geloofden, wisten dat hij de zoon van de levende God was, die leven in zichzelf heeft en die zijn zoon gegeven heeft om leven in zichzelf te hebben en het leven van de wereld te zijn. Als hij de zoon van de levende God is, dan is hij van dezelfde natuur als de Vader. En hoewel zijn goddelijke natuur nu bedekt was door de wolk van het vlees, waren er toch enkelen die daar doorheen keken en zijn heerlijkheid zagen. De heerlijkheid van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Einde citaat. Het was geen dood persoon. Het was juist iemand die leeft. Het was niet eens iemand die zomaar leeft, maar iemand die ook leven kon geven aan de ander. Dat is waar Petrus het over heeft. Petrus als een Jood, samen met zijn Joodse medegelovigen, die in één God gelooft, in een unitaire God, in een God die één is, stelt Jezus hier gelijk aan God, die kwam voor de mens als een mens. Volgens de rabbijnen van die tijd en van deze tijd is dat godslastering. Dus Petrus zegt hier iets wat hem uit de synagoge kan laten zetten. Petrus liet zijn Joodse identiteit niet los, nee, hij liet los wat mensen zeiden en zag wat het was dat het echt Jood zijn ook geloven in de Heer Jezus oplevert. Petrus liet los wat mensen zeiden en ging nu geloven in God zelf. Maar deze uitspraak is niet gekomen doordat Petrus logisch ging nadenken. Doordat hij nu eindelijk eens een keer ging denken voor zichzelf. Nee, Jezus geeft aan hoe dit gekomen is in vers 17. Hij zegt, zalig bent u, gezegend Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, oftewel je hebt het niet zelf bedacht, of iemand heeft het je niet verteld, maar mijn Vader die in de hemelen is. God zelf openbaarde dit aan Petrus. En het geloof van Petrus en de overige 10 apostelen, want ik ga ervan uit dat Judas dit niet geloofde, ook al zei hij van wel, hadden dit geopenbaard gekregen. Dit was een reactie in geloof. En dit was een openbaring die ze van God kregen. Een openbaring waardoor ze iets over Jezus zeiden in geloof. En dan zegt Jezus in vers 18, en ik zeg u ook dat u Petrus bent, dus dat is de persoon, maar ook in het Grieks is dat een klein steentje. En op deze Petra, dat is een hele grote rots, zal ik mijn gemeente bouwen en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Petrus is echt maar een kiezelsteentje in vergelijking met de Petra. Nou, de Rooms-Katholieke Kerk heeft hiervan gemaakt dat Petrus de eerste paus was. Die halen woorden door elkaar, Petrus en Petra. Die zien dat Petrus opeens deze Petra zou zijn. Dat is niet zo. De Petra waar Jezus over spreekt, deze rots is de uitspraak. Jezus is de Zoon van God. Jezus is de Christus. Op die uitspraak bouwt hij zijn kerk. Want anders bedenk je dat de kerk gebouwd zou zijn op Petrus, op deze mens. Die in de Galatenbrief in Galaten 2 keihard gecorrigeerd moet worden voor de hele kerk. Omdat hij zondige dingen aan het doen is. Wat ingaat tegen de leer van de Rooms-Katholieke Kerk, dat de paus als belichaming van Christus op aarde niet kan zondigen, zo'n beetje. Deze uitspraak, u bent de Christus, de Zoon van de levende God, is openbaring van God en is het fundament waar de kerk op gebouwd is. En dit is belangrijk, want deze openbaring heeft een ieder nodig die in de Heer Jezus wil geloven. We hebben het allemaal nodig om te gaan zien dat Jezus de Christus de Zoon van de levende God is. Voor er levend geloof kan zijn, moet er openbaring van God zijn. Kijk maar naar een Paulus die op de weg naar Damascus een licht zag en een stem moest horen. En dat hij toen geopenbaard kreeg wie de Heere Jezus was. En ga zo maar door. Door de eeuwen heen zie je allemaal mensen bij wie dit geopenbaard wordt. En degenen die geloven in de Heere Jezus hebben dit allemaal op een manier meegekregen. God overtuigd, God opent de ogen en wij kunnen dan kiezen om te reageren in geloof of niet. En de apostelen hadden dit gezien, hadden dit erkend en geloofden dat Jezus de Messias was. En dat werd het fundament voor de kerk. Nou, waarom duiken we hier nu zo in tot in dit detail voor het samen kerk zijn? Omdat het samen kerk zijn staat of valt bij vers 18. Op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Op deze uitspraak zal ik mijn gemeente bouwen. En dan vooral op het feit dat Jezus Christus zijn gemeente bouwt. Niemand van ons kan de kerk bouwen. Niemand van ons kan ervoor zorgen dat deze kerk naar Gods wil gaat zijn. Alleen de Heer Jezus kan dat doen. Want hij zegt, ik bouw de kerk. We moeten dus niet zitten wachten totdat de leiders van deze kerk slimme ideeën bedenken. Of we moeten niet het allernieuwste handboek ergens vandaan halen. Of deze methodiek ergens vandaan halen om de kerk te laten groeien. Nee, Jezus bouwt zijn kerk. En daar moeten we op terugvallen. De identiteit in Christus waarmee we begonnen zijn in deze serie is gebouwd op de Heer Jezus. Het leven naar die identiteit is gebouwd op de Heer Jezus en staat of valt met het erkennen van de Heer Jezus als jouw redder. Het begint dus bij hem zien, bij hem erkennen. Je laten leiden door Jezus en één zijn als kerk heeft Jezus als fundament. Want als Jezus ons niet samen zou smeden, dan zou het, denk ik, hier een heel stuk leger zijn. Want dan zouden heel velen van ons geen enkele reden hebben om op zondagochtend om 10:00 hier te zitten. Als we gaan evangeliseren, discipelen, de wereld ingaan en misschien wel kerken planten, dan kan dat alleen met Jezus als basis. Met Jezus als leider, met Jezus als bouwer, met Jezus als motivatie en degene over wie wij praten. Dat kan niet vanuit eigen ideeën. Dus ook hier is Jezus Christus, de Zoon van de levende God, het fundament. Ook het samen dienen, het geloofsgenoten zijn, het wandelen in de roeping die God ons gegeven heeft. Alle onderdelen van de Samen Kerk Zijn serie die we behandeld hebben. Staan of vallen met het zien van Jezus voor wie Hij is, met openbaring. Alles staat of valt met erkennen en geloven dat Jezus is wie Hij zegt te zijn. En dan handelen naar die feiten. Zonder openbaring is ons geloof niks en hebben we geen vaste grond. Zonder de uitspraak dat Jezus de Messias is zelf te doen, heb je dat geloof nog niet zelf in je hart. Dus wat Jezus hier doet, is laten zien dat Hij God is. Hij legt het fundament, het begin van kerk zijn. En dat moet landen in ons hart, dat als wij deze gemeente gebouwd willen zien worden, dat wij naar Jezus moeten kijken. Als wij willen dat Jezus Christus verhoogd wordt in deze gemeente, moeten we Hem vragen om de kerk te bouwen. Maar we hebben ook gezien dat de kerk uit mensen bestaat. Dus als Jezus zegt dat Hij de kerk bouwt, dan zegt Hij dat Hij mensen aan het bouwen is. Elk van die bouwstenen die je daar op het plaatje ziet, is een van ons. Wij zijn bouwstenen in Gods handen. In de handen van de Heer Jezus. Want alleen Hij kan harten bewegen om voor Hem te leven. Alleen Hij kan harten bewegen om stappen in geloof te gaan zetten. Om te gaan als God je uitzendt. Om te blijven en hier te bouwen. Alleen Jezus kan jou aanzetten om gebruikt te worden tot zijn eer. En om ingezet te worden voor zijn eer. Maar dat betekent ook dat Jezus die bouwstenen, want wij zijn bouwstenen. Het is niet of we dat willen of niet. De vraag is of wij gebruikt willen worden. De vraag is of wij gebruikt willen worden om te bouwen. Nou, wat kunnen we leren van dit stuk tekst in Matteüs? Ik denk dat er 3 vragen zijn die we onszelf moeten stellen. Die ons helpen met het perspectief dat Jezus Christus zijn kerk bouwt. En dat Hij jou, u en mij daarin wil gebruiken. De eerste vraag is, wie is Jezus voor jou? En dan gaan we zo nog verder kijken naar wat die vraag precies betekent. De tweede vraag is, heb jij en zoek jij openbaring van God? Nog steeds, ook nu je tot geloof gekomen bent. En dan zal ik zo direct ook uitleggen wat ik daarmee bedoel, voordat iemand denkt dat ik nieuwe buitenbijbelse openbaring bedoel. Dat bedoel ik niet. Maar ik zal duidelijk maken wat ik dan wel bedoel. En de derde vraag is, ben jij beschikbaar als een bouwsteen in Jezus handen? Ben jij beschikbaar als een bouwsteen of niet? Maar laten we beginnen met de vraag, wie is Jezus voor jou? Jezus stelde die vraag aan zijn discipelen, dus dan is het ook logisch om die vraag aan onszelf te stellen. En alles aan kerk zijn begint bij Jezus. Onze identiteit, eenheid, evangelisatie, discipelschap, alles. En daarom is het nodig dat wij eerlijk zijn over wie Jezus voor ons is. Eerlijk naar onszelf, eerlijk naar God en daardoor ook eerlijk naar elkaar. Want voor sommigen van ons is Jezus een heel mooi persoon. Zo kijken we naar Jezus. Voor anderen is Jezus een historisch figuur die daadwerkelijk geleefd heeft. Kan. Voor anderen was Hij een goede leraar. Of iemand die mooie lessen aan ons meegaf. Ik heb een keer van iemand gehoord dat Jezus ons leert wat het is om echt mens te zijn. Nou, allemaal dingen die mooi kunnen zijn, maar in de analyse van de Heer Jezus zelf niet genoeg. Want Jezus zien als Elia, Johannes de Doper, Jeremia, een van de profeten, was allemaal niet genoeg. Jezus zien als een mooi historisch figuur, dat redt niet en dat bouwt ook de kerk niet. Als Jezus minder voor jou is dan jouw Messias, dan jouw redder, als hij minder voor jou is dan Gods Zoon, is het niet genoeg. Want dat redt niet en dat bouwt de kerk ook niet op. Dit is een vraag die heel dichtbij komt, een vraag die heel diep in jouw hart gaat. Want dit gaat over redding, dit gaat over geloof, dit gaat over eeuwig leven. Jezus tot Messias verklaren hoort ook jouw leven op de kop te zetten. Want dit is net zo'n grote uitspraak voor ons als het goed is, als dat het voor Petrus en voor de apostelen was. Als wij Jezus tot God verklaren, wordt hij de leider van ons leven. Van ons hele leven, niet van 50%, 60%, 80%. Dan gaat het niet meer om wat jij zelf wil. In de plaats van dat gaat het om wat hij wil. Het gaat om sterven aan jezelf. Iets wat deze wereld totaal niet wil horen. Want we willen alleen maar bezig zijn met wat we zelf willen. Je sterft aan jezelf en je leeft dan opeens voor hem. Want hij regeert in de plaats van jij. Je wil opeens leven voor zijn wil en voor zijn glorie. Je geeft dan ook alles van je leven aan God. En niet 50%, 60%, 80%, 90%. 95, 99, nee, het gaat om de volle 100. En dat betekent dat Jezus ook degene is die mag gaan bepalen hoe jouw leven eruit ziet. Wat jij doet in het dagelijks leven. Waar jij woont, waar jij werkt, met wie jij trouwt, hoe je gezin eruit ziet. Of je kinderen krijgt, hoe je kinderen opvoedt als je daarmee gezegend wordt. Je hele leven ligt opeens in zijn handen. Met alle gevolgen van dien, alle leuke en alle pijnlijke gevolgen van dien. Dus wie is Jezus voor jou? Is hij degene die alles mag bepalen, inclusief jouw heilige agenda als Nederlander? Of mag hij veel bepalen? En dit geldt dus ontzettend voor kerk zijn. Hij bepaalt ook waar je naar de kerk gaat, maar ook wat jij in die kerk doet. Want we zijn tegenwoordig heel erg gewend om te zitten en te consumeren. Dat is de maatschappij die we hebben. We willen zitten, we willen iets toegediend krijgen, iets wat we leuk vinden het liefst nog. En dan willen we weer weggaan. Dat is hoe wij in elkaar zitten. Kijk ook maar naar hoe we met telefoons omgaan. We willen geëntertained worden door dat ding. En daarom kunnen we infinite scrollen, kunnen we tot in het oneindige blijven scrollen. Want dat entertaint ons, daar worden we blij van, denken we. Maar zo kan kerk zijn niet vorm krijgen zoals God het wil. Kerk zijn houdt in dat we leven voor Jezus, ongeacht alles. Dat we luisteren naar hem en doen wat hij zegt, ongeacht alles. En dat betekent dat we ook samen kerk zijn, samen dienen, elkaar dienen en samen de wereld willen bereiken. Want in plaats van gezellig samen kerk zijn, dat het hier binnen alleen maar leuker en gezelliger wordt, gaat het erom dat we radicaal voor hem kiezen, ons leven 100% in zijn handen leggen en dat hij dan bepaalt wat we gaan doen. Bedenk je de uitspraak voor Simon Petrus en de overige discipelen, u bent de Christus, kostte hun alles. Het kostte hun vrienden, familie, baan, inkomen, het kostte ze alles. Zij moesten dus de kosten berekenen van deze uitspraak doen. Voor ons geldt precies hetzelfde, dat wij de kosten moeten berekenen. En de vraag is dan of wij bereid zijn om Jezus als Messias, als Zoon van God te zien. Om de kosten te bepalen en om te gaan waar hij wil dat we gaan. Om te doen wat hij wil dat we doen. Wanneer hij wil dat we het doen, naar wie hij wil dat we het doen. Wil je echt voor hem leven of hou je vast aan andere dingen zoals je superheilige eigen agenda? Is er zonde die jou meer waard is dan God? Is er zonde waar je meer van houdt dan van God? En voordat je als goed christen nee zegt, bedenk aan welke zonde je nog vastzit. Dat is zonde waar jij meer van houdt dan van de Heer Jezus. Zeg ik ook tegen mezelf. Zijn er mensen die jij belangrijker vindt dan Jezus? Is de mening van die ene persoon zo belangrijk dat jij bereid bent om niet naar Jezus te luisteren, zodat je naar die ene persoon luistert? of die ene persoon behaagt? Zijn er dingen die jij belangrijker vindt? Je auto, je baan, je huis, je hond, je kat. Je kan het zo gek niet invullen. Zijn er dingen, mensen, dieren die wij belangrijker vinden dan de Heer Jezus? Wie is Jezus voor jou? Is Hij voor jou de Christus, de Zoon van de levende God, wat complete overgave van je vraagt? Of is Hij slechts een deel van je leven? Want het verschil is, als Jezus voor jou alles is, dan is Hij jouw leven. Als iemand een deel van je leven is, of iets een deel van je leven is, dan stop je het weg in een bepaald stukje. En de rest wordt daar niet door geraakt. Daar zit een verschil van toewijding, van overgave en uiteindelijk van liefde in. Dus wie is Jezus voor jou? De tweede vraag is, zoek jij structureel naar openbaring van God? Wil jij dat? Terwijl je je vinger bij Matteüs 16 houdt, blader een stukje naar rechts alsjeblieft, naar de Hebreeënbrief. Want daar wordt denk ik iets heel belangrijks gezegd over openbaring, over hetgeen wij nodig hebben van God. Naar de Hebreeënbrief. Als je bij openbaring bent, moet je iets terug. Als je terug bent in Matteüs, moet je weer verder. Nee, we gaan naar Hebreeën hoofdstuk 1. Het zit direct na Titus en Filemon. En we gaan kijken naar Hebreeën 1, de eerste 3 versen. Want we krijgen hier van de schrijver van de Hebreeënbrief, geïnspireerd door de Heilige Geest, iets heel belangrijks mee als het gaat om het beter leren kennen van God en openbaring van God. Laten we lezen, Hebreeën 1, vers 1 tot en met 3. Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft Hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, die Hij erfgenaam gemaakt heeft van alles, door wie Hij ook de wereld gemaakt heeft. Hij die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van zijn zelfstandigheid, die alle dingen draagt door zijn krachtig woord, heeft nadat Hij de reiniging van onze zonden door zichzelf tot stand had gebracht, zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. Dat is de God die de kerk bouwt. En dat is de God die elke dag tot ons wil spreken. God spreekt nog elke dag tot ons door de Zoon. En die Zoon is het levende woord. Jezus Christus is degene die wij leren kennen door de pagina's van de Bijbel heen. En elke keer opnieuw zien we dingen van Hem. Dat is openbaring. Ik heb het er niet over dat je een nieuw Bijbelboek gaat toevoegen. Ik heb het erover dat je de Bijbelboeken die er zijn gaat leren kennen om Jezus te gaan leren kennen. Wat is dan openbaring? Nou, vanuit Gods woord, de leiding van de Geest, Jezus meer gaan zien. Dat is waar het om gaat. En dan kan je meer op Hem gaan lijken, meer Hem gaan leren kennen. En dat kan zijn dat je nieuwe dingen leert of oude dingen herhaalt. Petrus die schrijft niet voor niets in een van zijn brieven dat hij niet zal nalaten om te herhalen wat hij al gezegd heeft. Omdat wij dat ook nodig hebben. En onderdeel dus van het samen kerk zijn is dat wij Jezus steeds opnieuw gaan zien voor wie Hij is. Want wij worden steeds geconfronteerd met Hem en daardoor met onszelf. We worden geconfronteerd met Hem en zien daarom in welke zonde we nog vastzitten. We zien Hem en weten dan opeens waar we heen moeten gaan. Weten we welke richting we op moeten gaan. En we zien Jezus dan in en door zijn woord, maar ook door de schepping, door zijn werk in mensen heen. En dat wijst ons dan op Hem. En als kerk hebben we dit nodig. We hebben het nodig om frisse openbaring van God te ontvangen. Want dat geeft moed en dat geeft hoop in de situaties waar we zitten. Dat delen met elkaar, de dingen die we zien, de dingen die we leren, helpt om overeind te blijven en om samen dus meer achter Jezus aan te gaan. We hebben zijn liefde nodig en die moeten we gaan zien, zodat we meer en meer die liefde kunnen gaan leven als kerk. Maar als we niet keer op keer geconfronteerd worden met die liefde, met Jezus als persoon, kunnen we dat voor lief gaan nemen. Kunnen we Jezus voor lief gaan nemen, zijn liefde voor lief gaan nemen, als gewoon gaan zien. En daardoor kunnen wij vergeten dat wij bouwstenen in Jezus' handen zijn. Dus broeder, zuster, luister jij echt naar God? Zoek jij Hem ook, elke dag? Zoek jij Hem in zijn woord? En lees jij dan zijn woord om God te zien of lees je omdat het moet? Of omdat je leesplan het van je vraagt? Of omdat iemand achter de kansel dat aan je vertelt? In deze Bijbel, in jouw Bijbel, in elke Bijbel is Jezus te vinden. In een echte Bijbel is Jezus te vinden. En die moeten wij dus leren zoeken, leren vinden. We moeten daar tijd in stoppen. En dan kunnen wij elke keer weer opnieuw onder de indruk raken van hem. En hoe meer we onder de indruk zijn, hoe meer we ook voor hem willen gaan. Hoe meer we willen doen wat zijn wil is in de lokale kerk, in je eigen straat, in je eigen gezin, overal waar je komt. Dus zoek jij structureel openbaring van God in zijn woord, in gebed. Zoek jij dat? Of neem je Jezus voor lief? Als jij dan bezig bent met Jezus erkennen als Zoon van God, als Christus. Als jij hem meer aan het zoeken bent en hem aan het leren kennen bent voor wie hij is, is de laatste vraag, ben jij beschikbaar als een bouwsteen in Jezus' handen? Jezus zei in Matteüs 16 vers 18 dat hij zijn kerk bouwt. En nogmaals, de kerk bestaat uit mensen, dus Jezus bouwt mensen om samen kerk te zijn. Dat maakt ons bouwstenen, dat maakt jou een bouwsteen. Wat prachtig is, is dat Efeze 2 ons leert dat Jezus de hoeksteen is, de allerbelangrijkste steen van allemaal. Samen zijn wij de plek waar de Heilige Geest woont. Wij zijn de tempel van de Heilige Geest, zegt 1 Korinthe 3. En om een bouwwerk te bouwen, ben jij nodig. Om zijn bouwwerk te bouwen, ben jij nodig. En niet, ja maar er moet eerst dit nog opgeruimd worden. Nee, Jezus wil jou nu bouwen, nu. Zoals Stan ooit wel eens gezegd heeft, Jezus maakt zijn vissen schoon nadat hij ze gevangen heeft. Ja, en dan ben je al een bouwsteen in zijn handen. En dan wil hij al met je aan de slag gaan, niet nadat alles pas perfect gemaakt is. Ik kan je verzekeren, als je wacht totdat iedereen perfect is, kan niemand iets in de kerk doen. Want dan kunnen we pas in de eeuwigheid iets doen. En Jezus wil dus nu al falende mensen zoals ik, zoals jij gebruiken om zijn kerk te bouwen. Maar sommigen geloven dan de leugen van de vijand dat jij nutteloos bent. Want kijk eens naar jouw situatie. Kijk eens naar waar jij doorheen gaat, waar jij in zit, waar jij mee worstelt. En misschien zijn dat fysieke dingen waar je niks aan kan doen waar jij mee worstelt. Maar maak dat dat jij denkt dat je nutteloos bent in Gods koninkrijk. En dat jij geen bouwsteen bent in zijn handen. Misschien vind je dat jij niks kan. Ik heb 2 geestelijke linkerhanden. Bestaat niet. Want we hebben vanuit Romeinen ook gekeken naar de genadegaven die God aan iedereen geeft om zijn gemeente te bouwen. Er zijn niet speciale christenen die dat wel hebben en minder speciale christenen die dat niet hebben. De genadegaven, zoals in Romeinen en in 1 Korinthe omschreven worden in de 1 Petrusbrief, zijn voor iedereen. Misschien denk je dat jouw hulp ongewild is, ongewenst is. Wie zegt dat? En de christen die dat durft te zeggen over een andere christen moet wel een hele zware reden hebben om dat te zeggen. Want hoe liefdeloos is het om dat te zeggen? De vijand wil dat wij niet beschikbaar willen zijn. Hij wil ons doen geloven dat we niet eens beschikbaar zijn. Maar wat we dan eigenlijk doen is dat we zeggen, Heere God, u kan alles, u kan de kerk bouwen, maar niet met mij. Het is nogal wat om tegen een God die niet kan liegen, die alwetend en almachtig is, te zeggen, u kan iets niet. We twijfelen aan Jezus' almacht als wij denken dat hij ons niet kan gebruiken. En dat is niet nodig. Want Jezus zegt niet voor niets, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En als hij zegt alle macht, dan bedoelt hij niet 99,9%. En dat precies jij die 0,1% bent die er buiten valt. Vraag niet wat jij kan, vraag wat hij kan. En ook eentje, vraag niet wat jij wil. Want tegenwoordig zijn we zo lekker bezig met, oh, wat wil ik? Wat wil ik nou eigenlijk? Vraag wat God voor jou wil. Want hij heeft jou dingen gegeven, hij wil deze kerk bouwen, hij wil jou erin gebruiken. Dan is de laatste vraag die er is, is dat hij op zoek is naar onze mening. Wat wil jij doen? Nee, Heer, wat wilt u doen? Wat mag ik doen in uw koninkrijk? Wij denken soms zo dat God een Nederlander is die geïnteresseerd is in elke mening die er maar mogelijk is om te gaan polderen en dan tot een oplossing te komen. Dat is niet zo. God is de soevereine heerser over het universum. Als hij zegt ga, dan horen wij te gaan. Hij sprak en alles ontstond. Laten we daar even, denk daar eens over na. Hoe durven wij dan als soort van, ik kon even geen net omschrijving vinden, maar als mensen, hoe durven wij dan te zeggen, nee Heer, maar ik wil nog even met u onderhandelen. 1 Petrus 4 vers 10 zegt, laat ieder de andere dienen met de genadegaven, zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God. Laat ieder, zegt Petrus, de anderen dienen. Dezelfde Petrus die zei, u bent de Christus, de Zoon van de levende God, zegt hier in 1 Petrus 4 vers 10, laat ieder de andere dienen. En dit is waar het om gaat. Ben jij beschikbaar? Wil jij een bouwsteen zijn in Jezus' handen? En daarmee de ander dienen met de veelsoortige genade die jij ontvangen hebt. Dit is niet een kwestie van kunnen, dit is een kwestie van willen, een kwestie van het hart. De meeste van ons zijn bijvoorbeeld ook niet uitgezonden om een kerk te planten. Dan kan je niet denken, ah top, dan hoef ik niet te dienen. We hebben hier een kerk. Die heeft ook hulp nodig. Er zijn mensen die gediend moeten worden. Een voorbeeld daarvan is Jesaja in Jesaja 6. En vanwege de tijd gaan we er niet uitgebreid induiken. Maar Jesaja kreeg de vraag van God, wie zal ik zenden? Wie zal er voor ons gaan? Nou, Jesaja antwoordde daarbij met, ik wil gaan. En God zei, ik wil dat je hier blijft. En dat je hier bij dit volk, op deze plek, je boodschap gaat verkondigen. Hij hoefde niet de wereld over te reizen. Niet iedereen is Paulus. Er is er maar één. Hij hoefde niet naar een andere plek. God kan jou ook roepen naar de plek waar je bent. Naar je gezin, naar je straat, naar je dorp. Wij krijgen dezelfde vraag als Jesaja in Jesaja 6. Wie zal ik zenden, zegt God. Wie zal er voor ons gaan? Jezus heeft jou uitgezonden. De vraag is alleen, zie jij dat en accepteer jij het feit dat je uitgezonden bent? Uitgezonden naar jouw gezin, naar je straat, naar je dorp, naar je collega's, naar familie, naar wie dan ook. En door jou wil hij zijn kerk bouwen en jij mag een actief deel van deze gemeente zijn. Jij mag Jezus zichtbaar maken binnen de gemeente en buiten de gemeente. Chuck Smith, een van de eerste voorgangers van Calvary Chapel in Costa Mesa, Californië, had gezegd, wat je ook doet voor de Heer, doe het met blijdschap. Als je iets doet terwijl je klaagt, doe het dan liever niet. Daarom vragen we hier bij Calvary niemand om iets te doen. We willen dat mensen naar ons toe komen die de Heer met vreugde willen dienen. Einde citaat. Wil jij God dienen? Ik weet nog dat ik een keer met iemand in gesprek was die in het onderwijs werkt en die vertelde me dat haar verboden was door Stan om in het kinderwerk te werken in deze gemeente. Want ze deed dat niet met de blijdschap die benodigd was om dat daar te kunnen doen. Dan denk je, ja maar menselijk gezien heb je alle capaciteiten. Nee, als je iets doet terwijl je klaagt, doe het dan liever niet. Als je het niet met volle blijdschap kan doen, doe het dan niet. Maar de vraag is, wil jij de Heere dienen? Calvary Chapel Haarlemmermeer is de plek waar Jezus mensen mogen ontmoeten. Is een plek waar Jezus mensen mogen ontmoeten. Ik wil ons niet verheffen tot de perfecte kerk, of de enige kerk, want dat zijn we niet. We zijn niet perfect georganiseerd en dat zullen we ook nooit zijn. Het moet hier om Jezus draaien. Het moet hier draaien dat mensen Jezus kunnen leren kennen. Maar daar wil hij jou voor gebruiken om daarin te dienen. Dus wil jij gebruikt worden? Wil jij dienen in de zondagschool? Dan staat de deur voor je open. Wil jij dienen bij de koffiedienst? Dat je na de dienst met een glimlach mensen een kopje koffie of thee mag aanbieden. Wil je dienen in het audiovisuele team? Wil je dienen in het welkomsteam? Bij de website, bij vertaling, stoelen klaarzetten, bidden, evangeliseren, zieken bezoeken? Graag, dan staat de deur voor je open om samen bouwstenen in Jezus' handen te zijn. We hebben ook in alles hulp nodig, altijd. Maar wil jij? Ik sta hier niet om je met een zweep een bepaalde kant op te drijven, zodat je maar tegen wil en dank gaat dienen. Wil jij de Heer Jezus dienen? Het doel is namelijk niet dat deze gemeente 1000, 10.000 of 50.000 man groot wordt. Het doel is Jezus dienen en als kerk gebouwd worden door hem. In plaats van 1 kerk van 1000 zie ik veel liever 10 kerken van 100. Maar dan hebben al die plekken hebben mensen nodig die dienen. Het doel is dat elke plek in Nederland, elke plek op deze wereld bereikt wordt met, voor en door de Heer Jezus. Maar daarvoor wil hij bouwstenen gebruiken. Dus ben jij beschikbaar als een bouwsteen? Jij bent een uniek en cruciaal deel van dit bouwwerk. Maar de vraag is, wil jij? Vraag dus niet wat jij kan, vraag wat hij kan. Vraag niet wat jij wil, vraag wat hij wil. Bedenk niet wat jij leuk vindt, maar bid wat hij van je vraagt. En vaak zal je zien dat die dingen bij elkaar komen. Dat je hart sneller klopt voor iets wat je heel leuk vindt en dat God je daar ook toe roept. Maar het begint met, wil jij? Heb jij Jezus gezien voor wie hij is? Accepteer jij hem als jouw verlosser en Heere? Zoek jij structureel die openbaring, dan zal jij ook gaan willen dienen. Dan zal jij gaan willen om een bouwsteen in zijn handen te zijn. En als je dat niet wil op het moment, vraag dan aan de Heere waarom. En misschien moeten er dingen in jouw hart naar boven komen, waardoor jij nu niet wil. Maar we hebben het nodig dat deze kerk gebouwd wordt. Jezus is nodig in deze kerk, in alles. En hij wil dat wij beschikbaar zijn voor hem. Niemand kan jou dwingen daartoe. De Heilige Geest wil ook dat je dit wil. Maar je mag hem wel om leiding hierin vragen. Heer, waar kan ik u dienen? Hoe kan ik u dienen? Geef me dat verlangen. Dus ben jij een bouwsteen in zijn handen? Wil jij gebruikt worden tot zijn eer of is jouw agenda te vol? Doe je andere goede dingen dan binnen Calvary Chapel Haarlemmermeer dienen als dit jouw thuisgemeente is? Vind je jezelf niet geschikt? Zijn de mensen niet lief genoeg? Is de koffie niet lekker genoeg? Staan de stoelen niet recht genoeg? Welke reden heb je? Er zijn weinig goede redenen om niet te dienen. Ik heb er laatst aan gedacht en ik kon eigenlijk niet snel er een vinden. Heb jij een reden om geen bouwsteen in Jezus' handen te willen zijn? Als we kijken naar Jezus' woorden, dat hij zijn gemeente bouwt, dan horen wij beschikbaar te zijn om die gemeente te bouwen. En de vraag is dus, wil jij gebruikt worden om Calvary Chapel Haarlemmermeer te bouwen? Om als jij uitgezonden wordt naar een andere plek, prachtig, prijs de Heer, om daar te bouwen. Ben jij beschikbaar tot zijn eer, op de zondag en door de weeks? Maar dat hij bepaalt het waar, het wat, het hoe, het wanneer en het naar wie. Ben jij beschikbaar? Dus christen, onderwerp jij jezelf aan God? Is Jezus echt jouw Messias? Wat onder andere betekent dat je bereid bent om alles voor hem op te geven. Zoek jij God echt om die openbaring van hem te ontvangen, om hem elke keer beter te leren kennen, om herinnerd te worden aan wat jij uit jezelf vergeet? En ben jij een bereidwillige bouwsteen in zijn handen, of ben je dat niet? Als je nog niet gelooft, dan wil ik dat jij ook vandaag een bouwsteen wordt. Dat is een prachtige uitnodiging natuurlijk, om tegen iemand te zeggen, ik wil dat je een steen wordt. Maar als je nog niet gelooft, dan mag je weten dat Jezus zoveel van jou houdt, dat hij ook met jou aan de slag wil gaan. Dat hij jou kent en dat hij jou door en door kent. En dat hij weet dat jij een zondaar bent, net zoals ik, die vergeving nodig heeft. En hij wil je laten zien, hij heeft al laten zien dat hij van je houdt, doordat Jezus naar de aarde kwam, jou en mijn straf droeg, stierf en opstond voor ons, zodat wij nu eeuwig leven kunnen hebben. Als jij nog niet gelooft, stel het niet uit tot morgen. Maar kies vandaag, geloof en leef, is wat Gods woord zegt. Laten we bidden. Hemelse Vader, dank u wel dat u de God bent die ons zoveel wil leren, ons zoveel wil leiden, zulke prachtige dingen wil doen. En Heer, u weet ook dat wij het als kerk nodig hebben, dat u, Heer Jezus, de gemeente bouwt. Maar Heer, u kent ook ieder hart en u weet of het hart bereidwillig is of niet. Heer, u weet waar er dingen in de weg zitten, waar er zonde in de weg zit. Waar we meer van zonde houden dan van u. Heren, u weet wie er nog niet gelooft, wie meer van dingen daar houdt dan van u, Heren, overtuig op dit moment van zonde, gerechtigheid en oordeel. En breng op dit moment mensen voor die keuze. En ik wil je echt uitnodigen, als jij nog niet gelooft, om op dit moment gewoon de Heren te vragen om jou te laten zien wie hij is. Om op dit moment ervoor te kiezen om hem te geloven. Want je weet niet of je nog een morgen hebt, je weet niet of je nog een vanmiddag hebt. En als jij op dit moment die keuze wil maken, dan kan je gewoon in je hoofd of hardop kan je bidden: Heren, vergeef mij van mijn zonde. Dank u wel dat u van mij houdt. Ik accepteer uw offer. Vergeef mij alstublieft. En ik wil voor u leven. Heren, doe dat wonder dat mensen dit willen. Dat ze geconfronteerd worden met u. Maar Heren, voor de broeders en zusters die hier zitten, laat ze zien waar ze nog niet bereidwillig zijn. Waar ze u mogen gaan dienen. Laat ze zien, Heren, waar ze mogen rusten in u. En waar u wil dat we aan het werk gaan voor u. Door uw kracht. Heren, we hebben het nodig dat u leidt. En we danken u dat we gered zijn. Door het werk van de Heer Jezus. Niet doordat wij goed genoeg moeten zijn. Dank u voor die zegen, voor die genade. Voor die glorie. We bidden en we danken in Jezus' naam. Amen.
Tell you right now, it's gonna be alright.